Onze hulpe, zij in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God en Vader, in Christus Jezus den Heere, door de troostvolle gemeenschap van den Heiligen Geest. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 36 en daarvan het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron, uw licht doet klaarder dan de zon ons heugelijk licht aanschouwen. Wees die u kennen mild en goed, en toont op rechten van gemoed uw rechtbaars op vertrouwen. Dat mij nooit trotse voet vertrap, nog boze hand in ballingschap, ellendig om doe zwerven. Daar zijn de werkers van het kwaad gevallen in een jammerstaat, waarin zij hulpeloos sterven. Psalm 36, vers 3. Ik lees u voor uit het woord des Heren, het welk u kunt vinden in de profetieën van de profeet Jeremia. Het 48ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Ik noem nu dus Jeremia 48, de versen 1 tot en met 13. Doch luisteren we vooraf naar de voorlezing van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, het 64ste vers. Ik heb uw gewoon, mijn God, die is meer dan goud, ja het fijnste goud bemint, en uw bevelen in alles recht en vlekkeloos geschouwd, op het hoogst volmaakt tot in hun minste delen. Ik heb op geen pad der valsheid mij betrouwd, maar dat gehaat, hoezeer het mijn vlees kon strelen. Psalm 119, vers 64. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijdere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Tegen Moab zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls, alzo, wee over Nebo, want zij is verstoord, Kiriataim is beschaamd, zij is ingenomen, de stad des hoge vertreks is beschaamd en verschrikt. Moabs roem van Hesbom is er niet meer. Zij hebben kwaad tegen haar gedacht, zeggende, komt en laat ons haar uitroeien, dat ze geen volk meer zij. Ook gij, o Madmen, zult nedergehouden worden, het zwaard zal achter u heen gaan. Er is een stem des gekrijts van Horonaim, verstoring en een grote breuk. Moab is verbroken, haar kleine kinderen hebben een gekrijt laten horen. Want in de opgang van Luhit zal geween bij geween opgaan, want in de afgang van Horonaim hebben Moabs wederpartijders een jammergeschrei gehoord. Vlucht! Red uw lieder ziel en word als de heide in de woestijn. Want op uw vertrouwen, want om uw vertrouwen op uw werken en op uw schatten, zult gij ook ingenomen worden. En Kamos zal heen en uit gaan in gevangenis, zijn priesteren en zijn vorsten tezamen. Want de verstoorder zal komen over elke stad, dat niet één stad ontkomen zal. En het dal zal verderven en het effen veld verdelgd worden, want de Heere heeft het gezegd. Geef Moab vederen, want al vliegende zal zij uitgaan, en haar steden zullen ter verwoesting worden, dat niemand in dezelfde wonen. Vervloekt zij, die des Heeren werk bedriegelijk doet, Ja, vervloekt zij die zijn zwaard van het bloed onthoudt. Moab is van zijn jeugd aan gerust geweest en heeft op zijn heffen stilgelegen en is van vat in vat niet geledigd en heeft niet gewandeld in gevangenis. Daarom is zijn smaak in hem gebleven en zijn reuk niet veranderd. Daarom ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik hem vreemde gasten zal toeschikken, die hem in vreemde plaatsen zullen voeren en zijn vaten ledigen en hun lieder flessen in stukken slaan. En Moab zal beschaamd worden vanwege Kamos, gelijk als het huis Israëls beschaamd is geworden vanwege Bethel, hun lieder vertrouwen. Tot zover. Zoeken we nu met elkaar in gemeenschappelijk gebed het aangezicht des Heren. Wanneer wij ons stellen, Heren, voor de majesteit van uw heilig aangezicht, dan mochten we er allen wel diep van doordrongen zijn dat het schuldige mensen zijn die dat doen. Dan mocht het wel in ons hart leven, Heren, dat wij, zoals we dat zo even uit uw goddelijke en heilige wet hebben gehoord, die wet overtreden hebben met woorden, werken en gedachten, dat onze zonden, als ze op ons voorhoofd geschreven zouden zijn, ons het schaamrood voor elkaar op de kaken zouden jagen. Maar nu niet voor elkaar, Heren, maar we staan hier voor u in de eerste plaats. En dan dienen we wel te beseffen dat we schuldig staan aan de overtreding van al uw geboden. Want immers de voorlezing van uw heilige wet, ook daaraan zijn we zo gewend geraakt. Ook dat verstaan we niet meer, die taal. En daarom is het zo nodig, Heren, dat we niet alleen bij den aanvang, maar ook bij den voortgang de taal en de bedoeling van uw goddelijke wet leren verstaan, die immers in de eerste plaats dient als een spiegel, opdat wij daar ons zondig, ons verdorven zondaarsbeeld in zouden zien en herkennen, zodat daar plaats mag komen voor de ware verbrijzeling en een verontmoediging des harten, zodat we niet in vermetelheid, nog uit gewoonte, maar in ware zielsbehoefte tot u komen met de belijdenis van onze overtreding en de begeerte om vergeving en verzoening daarvoor te ontvangen. Heere, vergeef dan onze menigvuldige overtredingen die bij u bekend zijn, die misschien bij mensen niet bekend zijn, maar die voor uw aangezicht toch zijn als een geopen boek. Vergeef en verzoen de vele overtredingen die we, het zij bewust of meer of minder onbewust, hebben gedaan, maar die in uw boek aangetekend staan als overtredingen van uw heilige wet. Maar waar gij nu ook in uw woord ons laat horen dat er verzoening en vergeving is, in het bloed van de Heere Jezus Christus, daar bidden we van u, Heere, open ons oog, voor het eerst of bij vernieuwing dan, voor zijn gerechtigheid, die zo volkomen is, dat gij er volmaakte bevrediging in hebt gevonden, en van u voortaan laat prediken, ik zal niet meer op u toorden of schelden, want bergen zullen dan mogen wijken, en heuvelen kunnen wankelen, maar het verbond mijns vrede zal niet wankelen nog wijken, spreekt de Heere, uw lieder ontfermer, uw naam is immers ontfermer, Heere. Wel, u wil dan in neerbuigende goedheid ons vanmorgen gedenken, als we ons stellen tot het luisteren naar de verkondiging van uw woord. Laat het een middel in uw hand zijn, opdat het zaad der wedergeboorte geplant mag worden in de harten van velen onder ons, bijzonder van onze jonge mensen, van onze kinderen. O Heere, breid ook in die jonge levens dat koninkrijk Gods uit, dat ook binnen in ons zal moeten wonen. Heere, uw hand is toch niet verkort. Ge zijt nog de machtige, die het maar te zeggen hebt en het is er, te gebieden hebt en het staat er. Wil dan naar de trouw van uw verbond krachtig onder ons werken,
opdat we nog merken mogen van uw heerlijke en heilige en zalige tegenwoordigheid in ons midden. Zegen echter ook uw gunstgenoten, heren. U kent hun strijd, u weet van hun struikelen. Wil ze oprichten, heren, wanneer ze gestruikeld zijn. Wil ze vertroosten wanneer moedeloosheid hun hart heeft bezet. Wanneer ze onder schuld gebogen gaan, open hen hun ogen voor die volmaakte en volkomene gerechtigheid die daar is in Christus Jezus. Maar wanneer we misschien in valse rust ter neerzitten, heren, dan bidden we van u verschrik nog eens bij vernieuwing. Opdat de vermanende prediking van deze morgen toch ingang mag vinden in onze zielen en zijn rijke vrucht bij ons allen tezamen mag nalaten. We denken in het bijzonder ook vanmorgen aan onze zieken, die het zij in ziekenhuis of thuis verpleegd worden, wil ze in uw rijke gunst nabij zijn. Gedenk onze broeder Kok, heren, die nog zo ernstig ziek is. Wil hem, kon het wezen, oprichten van zijn ziekbed. Is uw wil echter anders, geef hem dan een ruime ingang in het koninkrijk der hemelen. Sterk vrouw en kinderen, en wees met allen die bedroefd zijn en in allerhande moeitevolle omstandigheden verkeren. Zegen onze ouden van dagen, en ook onze jongens die in militaire dienst zich bevinden, wil ze bewaren bij de vrezen van uw naam. Gedenk hem die geroepen wordt uw woord te prediken. Wil hem met kracht van omhoog aangorden, opdat hij met blijmoedigheid en vrijmoedigheid het evangelie der genade mag verkondigen. We zeggen de naam uw goedheid ootmoedig dank, dat gij zuster van Ginkel het voorrecht hebt gegeven vanmorgen na een lange tijd van afwezigheid weer met de gemeente samen te mogen komen. Leg in haar hart en in dat van haar man een offerande der lof, die alleen maar bedoelt om de eer des Heren te verhogen. Zo leggen we dan al onze zegeningen en zonden voor uw aangezicht, Heren. Geef ons open ogen om zowel de zegeningen als de zonden te zien en vervul onze harten met kinderlijke eerbied als we ons stellen onder de majesteit van uw woord, uw naam tot eer, om Jezus wil. Amen. Het woord van onze tekst voor dit morgenuur kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, namelijk Jeremia 48 en daarvan het 11e vers. Ik noem dus Jeremia 48 vers 11, waar Gods woord onze tekst aldus luidt. Moab is van zijn jeugd aan gerust geweest en hij heeft op zijn heffen stilgelegen en is van vat in vat niet geledigd en heeft niet gewandeld in gevangenis. Daarom is zijn smaak in hem gebleven en zijn reuk is niet veranderd. Het was een machtige opdracht die eenmaal de jeugdige profeet Jeremia van de Heere ontving om als boetprofeet de oordelen des Heren aan het schuldige Israël te moeten verkondigen. Ik zei dat was een machtige opdracht. Want immers, de profeet wordt ons in zijn eigen profetieën getekend als een man met een licht bewogen gemoed. Een man die inderdaad ontroerd is tot op de bodem van zijn ziel als hij de stroom van de oordelen Gods moet prediken. En als resultaat van zijn prediking moet zien dat het volk niet luistert, maar doorgaat in haar goddeloosheid. Wat is het evenwel een geluk, geliefden, en een voorrecht, wanneer er echter jonge mensen mogen zijn. Zoals immers de profeet waarschijnlijk ongeveer 23 jaar oud was, toen hij zich volledig, nadat de Heere hem geroepen had, in de dienst des Heeren wilde overgeven en zich daarin stelde. Wat is het vandaag aan de dag bijvoorbeeld ik mag dat tussen twee haakjes wel opmerken, noodzakelijk dat er zulke jonge mensen ook nu zich geven aan den Heere en aan zijn dienst. Want immers, de velden zijn wit om te oogsten en de arbeiders, ze zijn helaas zo weinig. Wel nu, deze jonge profeet heeft dus de zware opdracht van den Heere ontvangen om oordeels boeteprofeet te moeten zijn. Maar dat heeft hij niet alleen moeten doen ten opzichte van Israël. Ook andere, de omliggende volkeren van Israël, heeft hij Gods oordelen moeten aanzeggen. En onder andere, we kunnen dat in dit hoofdstuk vinden, Moab, een van de broedervolken van Israël. Een van de volken die Israël het nauwst verwant zijn geweest. En in de woorden van onze tekst wordt ons de situatie getekend zoals het in Moab's leven was. Moab is gerust. Maar niet een echte, niet een goede rust, maar een valse rust. En daar willen we dan deze morgen in het licht van onze tekstwoorden over spreken, als ik u ga wijzen op Moab's rust. En die wordt ten eerste in haar duur aangegeven. In de tweede plaats in haar aard gekenschetst. Ten derde in haar oorzaak verklaard. En tenslotte in haar gevolg getekend. Moab's rust. De duur, de aard, de oorzaak en het gevolg. Maar we zingen eerst met elkaar, en wel uit Psalm 73, de versen 3, 6 en 12. Zij weten doorgaans van verdriet en moeite als andere mensen niet. Men ziet hen bittere smart nog plagen als andere stervelingen dragen. Die zijn zij trots en doen de waan gelijk de gouden keten aan. Geweld dat deugd en plicht versmaadt bedekt hen als een praalgewaard. En wat er verder volgt in de versen 3, 6 en 12 uit Psalm 73, terwijl u dan intussen de gelegenheid gegeven wordt voor het uitreiken van uw liefdegaven, en dan is de derde collecte bestemd voor de emeritikas. En die collecte wil ik van harte in uw liefde en offervaardigheid aanbevelen.
woorden van onze tekst, daar worden we dus gewezen dat Moab, dat daar eeuwenlang in stilte, in rust en in vrede achter zijn hoge bergen heeft geleefd, niet door den Heere vergeten is geworden. Moab, het is immers dat bekende volk waarvan we uit de geschiedenis van Israël weten, en dit wordt ons trouwens in dit 48e hoofdstuk van Jeremia ook meegedeeld, Moab, waarvan we dus kunnen weten uit de geschiedenis van Israël, heeft meermalen geprobeerd om Israëls grondgebied tot het zijne te maken. Moab heeft meermalen geprobeerd om Israël van de kaart te vegen. En daarom wordt ons Moab ook getekend als een van de erfvijanden van Israël. Dat volk, zoals ik reeds zei, dat woonde daarachter die hoge bergketen. En het waande zich veilig achter zijn machtige bergenvaarten. En inderdaad, eeuwenlang heeft dat volk daar dan ook in rust en in vrede ten oosten van de Dode Zee kunnen wonen. Dat volk was eigenlijk een broedervolk van Israël. Immers, het is geboren uit de bloedschande van Lot, de neef van Abraham, waar de twee volken, de Moabieten en de Ammonieten, uitgesproten zijn. En dit volk wordt aan ons ook getekend in dit hoofdstuk als een zeer afgodisch volk. De dienst van Kamos, en dat was een gruwelijke dienst, daar waren ze met hart en ziel aan verbonden. En heel de geschiedenis door kunt ge dit volk daar in een schijnbare rust, in een schijnbare vrede vinden. Maar achter dat alles gaat verscholen diepgaande hoogmoed. Want immers de profeet heeft ervan gezegd in het 29e vers, we hebben Moabs hoogwaardij gehoord, hij is zeer hoogwaardig, zijn trotsheid en zijn overdij en zijn hoogmoed en zijn hartenhoogheid. En in dat enkele vers worden ons de Moabieten getypeerd als mensen die zeer hoogmoedig waren. En daar was in een zekere zin wel een klein beetje aanleiding voor. Want immers Israël, dat was het volk dat in de loop der eeuwen altijd weer had moeten strijden. Israël, hoe klein het dan ook was, heeft altijd als een soort bufferstaat gediend tussen de grootmachten die of ten zuiden Israël probeerden te verpletteren, of vanuit het noorden Israël onder de voet wilden lopen. Maar Moab, ze zaten daar veilig verschanst achter de brede bergketen, de Abarim, met de bekende top Nebo. En daarachter, daar waanden zij zich veilig. En ze deerde hen niet dat Israël, hun broedervolk, zo vele malen de strijd heeft aan moeten binden tegen een overmachtige vijand. En daarom, al is het dan een soort broedervolk, dat eigenlijk dezelfde taal zelfs als de Israëlieten sprak, het wordt ons toch in dit hoofdstuk getekend als een vijandig volk. Die lacht wanneer Israël de nederlaag leidt. Een volk dat alleen maar verblijd is wanneer ze kwade geruchten aangaande de kerk des Heren uit het oude verbond hoort. Het is dus niet alleen een broedervolk, maar het is ook de aardsvijand van Israël geweest, met andere omliggende volkeren rondom hen. En nu krijgt de profeet des Heren Jeremia de boodschap om aan Moab het oordeel Gods aan te zeggen.
Met andere woorden, Moab denkt dan wel dat ze als een soort vergeten staat en volk daarachter de hoge bergen schuil kan gaan. Moab denkt wel dat ze rustig en vredig de toekomst in kunnen gaan. Maar God heeft het gezien en heeft het gehoord wat dit volk heeft gedaan. En daarom krijgt de profeet de boodschap om met ontroerende en ernstige woorden Moab het oordeel Gods aan te zeggen. God komt. God zal oordelen. En als God gaat oordelen, als hij komt met zijn uitgetrokken zwaard, dan zal Moab's rust gedaan zijn. Want inderdaad, ze hebben tot nu toe in rust geleefd. Immers het 11e vers zegt er ons van, Moab is van zijn jeugd aan gerust geweest. Het was opgegroeid in rust, maar ook in weelde, in voorspoed. En daarom, ze dachten in hun sterke steden, en bovenal ze dachten achter dat machtige berggevaarte veilig te zijn. Ze waren vanaf hun jeugd aan, dat is dus vanaf de wording als volk rust gewend. Zo was het met Israël niet. O nee, want immers de geboorte stond van Israël, stond in het teken niet van rust, maar van strijd. Immers Israël is geboren daar in Egypte, toen het daar lag aan de tichelovens en zwart was van de dienstbaarheid, zodat de oud-testamentische dichter ervan kon zingen, al laagt go Israël als wel eer, gebukt bij tichelstenen neer. Dat was de geboortestond van het Israëlitische volk. En heel het leven van dat volk, denk aan de woestijntocht, denk aan de inname van Kanaan, denk aan de richterenperiode, aan David en al de koningen die daar geheerst hebben. Israëls geschiedenis, Israëls leven heeft altijd gestaan in het teken niet van een valse gerustheid zoals er hier plaatsvond bij Moab, maar heeft gestaan in het teken van de strijd. En helaas, geliefden, moeten we wat er van Moab gezegd moet worden ook van velen vandaag aan de dag gezegd worden. Van de jeugd aan gerust. En dat geldt niet alleen van de brute wereldling, ook die natuurlijk. Die bekommert zich ten diepste niet om God en om zijn woord. En al is er dan wel eens sprake van onrust, dan geldt dat tenslotte en ten diepste nog niet de dingen der eeuwigheid. Maar helaas, we moeten het ook zeggen van zoveel onder ons. Van de jeugd aan gerust. Men bekommert zich niet om de dingen der eeuwigheid, al stemt men ze natuurlijk nog wel toe. Maar er zijn geen gebedsworstelingen. Daar is niet de geestelijke nood van het bekeer te moeten en het ook nog te kunnen worden. Van de jeugd aan gerust. Van hoeveel zou dat gelden onder ons? Ik weet dat niet. Maar u weet dat, of u kunt dat althans van uzelf wel weten. Van de jeugd aan gerust, voortgeleefd, alleen geleefd, ja waarvoor? Wel zoals Moab ook geleefd had, om zoveel mogelijk in weelde zich te kunnen baden, om zoveel mogelijk voorspoed in dit leven aan te trekken, om dus alles in, alle krachten in te spannen, om het goed voor deze tijd te hebben. En voor de rest is men rustig. Maar dat is erg. Dat is erg dat het voor Moab zo gezegd moet worden. Maar het is duizendmaal erger als dat van mensen gezegd moet worden die een gedoopt voorhoofd hebben, die opgevoed, grootgebracht zijn geworden bij de gebeden van misschien godvrezende ouders of grootouders. En dan toch gerust van de jeugd. Hè. Van hoeveel geld dat onder onze jeugd, jonge mensen. Maak je je daar nooit eens ongerust over. Grijp dat je nooit eens diep in je ziel aan. O God, ik ben voor en met de eeuwigheid niet klaar. Want dan moet je klaar mee komen. Dat moet in orde zijn tussen God en je ziel. De verhouding tussen de Heere, die reeds bij het doopvond heeft gezegd dat hij je God wil zijn. En dus alles voor je wil zijn wat je voor tijd en eeuwigheid nodig hebt. Die heeft je daarin toegezegd. En als God het zegt, dan is het waar, dan meent hij het. Die heeft je daarin toegezegd. Alles wat tot vrede en zaligheid nodig is. En dan toch rusten. Alleen maar leven naar het goeddunken van ons eigen boze en dwaze hart. Niet voorbereidingen te treffen om straks voor de eeuwigheid gereed te zijn. Van der jeugd aan gerust. Dat is de aanklacht die de God van Israël aan Moab, dat is aan de wereld heeft. Maar het is dezelfde aanklacht, u kunt dat telkens lezen in de profetieën, die de Heere ook heeft ten opzichte van zijn oude bondsvolk Israël. En wij, want de kerk, en dan bedoelen we daarmee de levende kerk, Gods kinderen, nee, die kennen van de jeugd aan, en dat is een rijk voorrecht, geliefde, wanneer ze dat van de jeugd aan mogen kennen, iets anders. Die kennen die geestelijke onrust in hun ziel. Die kennen dat hongeren en dat dorsten naar den Heer. Die kunnen geen rust vinden voor het hol van hun voet, eer dat ze mogen weten dat ze in den Heer en in de bron van zijn genade rust hebben gevonden. Want immers, er zijn vele van Gods oprechte, Godvrezende kinderen die juist het voorrecht smaken om van de jeugd aan, nee, niet die dodelijke, die valse rust te oefenen, maar om de heilige onrust te kennen, omdat er in hun ziel het werk der genade is begonnen door den Heer. En daarom, die zoeken geen rust in de wereld, die zoeken ook geen rust in het vermaak en in het plezier wat de wereld aankomt te bieden op gouden schalen. Maar die kunnen alleen maar rust vinden daar waar den Heere rust. Dat wil zeggen, die kunnen alleen maar rust vinden aan het hart des Heeren. En die storten daarom hun onrustig door de zonde benauwd gemoed voor den Heere uit. En daarom dit woord, geliefden, dat typeert dus enerzijds de valse rust. Moab is van der jeugd aan gerust geweest. En het wekt ons in de, aan de andere kant op om heilige onrust te beoefenen. Doet u dat niet? Kent u dat niet? Oh, ik weet natuurlijk best. Er zijn wel eens mensen die wel eens onrustig zijn. Als je een klein beetje te na komt. Als je ernstig ziek wordt of iets dergelijks. Ja, dan voel je toch wel. Het is toch eigenlijk niet in de haak. Het is niet in orde. En dan wordt er wel een poosje ingetogen geleefd. Maar zodra is het gevaar niet voorbij. De operatie is achter de rug. Of iets dergelijks. En men gaat het oude leven weer verder leven. Ontzaggelijk. Want weet u wat dat zeggen wil? Dat u weer dezelfde rust als waarin elk mens van nature is geboren. Dat is een valse rust. Dat je die weer voort gaat zetten. En hetgeen de Heere verhoede, geliefden. Het zal uitlopen op eeuwige onrust. En daarom is het zo nodig. En God wil. En hij kan het in onze harten werken. Dat er die geestelijke onrust geboren wordt, zoals dat noodzakelijk is om de rust die daar overblijft voor het volk van God te leren kennen. Want inderdaad, die onrustige zielen die daar hongeren naar den Heere en zijn gemeenschap, die nergens geen rust ten diepste in hun ziel kunnen vinden bij al hetgeen wat zich in deze wereld voordoet, die mogen rust smaken bij ogenblikken, bijvoorbeeld onder de prediking van het woord van God. Als ze daar hun geestelijke toestand verklaard krijgen, zodat ze door het geloof mogen weten dat er toch geen vreemde dingen zijn die zij in hun leven ondervinden. Het is de rust van het genieten van de goedertierenheden des Heren. En dat is rijk en dat is groot. Alleen, als het maar niet meer wordt een verkeerde rust. Want inderdaad, dat is niet denkbeeldig. Dat is vooral niet denkbeeldig, geliefde, wanneer we in, het zij dat dat in onze jeugd plaats heeft gevonden, het zij dat op een latere levensdatum dat heeft plaatsgevonden, maar wanneer we in ieder geval de rust in den Heere hebben mogen smaken, dat is rijk. Maar dan ligt een gevaar er aan ten grondslag van een valse rust. Al is dat dan niet een gelijke rust zoals de wereld en een ieder die God niet vreest heeft, het is toch een rust die ten diepste niet voortvloeit uit hetgeen wat een Heere schenkt. Een valse rust. Een rust bijvoorbeeld op datgene wat ik heb ondervonden. Een rust op mijn bevindingen. Op de genietigen. Een rust die mij tenslotte kan maken niets anders dan die rijke jongeling die vroom was en die hoge gedachten van zichzelf koesterde en die daarom miste, zoals dat noodzakelijk is, om uit de valse rust weer uitgestoten te worden. Want het is het werk van den Heilige Geest, geliefden, om wanneer we voor het eerst en meerdere malen deze rust hebben mogen smaken in beginsel om ons te leiden tot Christus. En daarom, en dat vinden we in onze tekstwoorden terug, gaat in de regel de Heilige Geest, geliefden, werken op een wijze zoals we dat hier in beeldspraak terugvinden in het vervolg van onze tekst als daar staat. En hij heeft op zijn heffe stilgelegen en is van vat in vat niet geledigd. Dat is de aard van de rust. Dit is beeldspraak natuurlijk. En wel beeldspraak die herinnert aan de zogenaamde wijnbouw. Moab was een land waarin de wijnstokken veel bloeiden. En wanneer er hier dus gesproken wordt over dat Moab gelijk is aan, en hij heeft op zijn heffe stilgelegen en is van vat in vat niet geledigd, dan verstond de Moabitische boer best wat de profeet uit Israël daarmee bedoelde. Ik zal het u vertellen. Daar wordt dit mee bedoeld. Wanneer de wijn geperst is geworden, getreden, en dat gebeurde immers in de wijnpersbak, dan werd die wijn werd gestort, het zij in een vat, het zij in lederen zakken of kruiken, die men, wat men daar dan maar voor gebruikt. Maar in ieder geval, die kwamen, laat ik maar zeggen, in een vat terecht. En dan zakte die droesem, hier wordt het genoemd de heffe, dan zakte die droesem of heffe, die zakte naar beneden. En dan bleef de wijn, die bleef daarop staan. Maar zo'n Moabitische boer wist best dat dat niet goed was. Maar dat het nodig was, vooral wanneer die wijn nieuw was, dat gedurig dat die wijn van vat in vat geledigd werd. Daar moest beroering zijn. Want wanneer dat niet gebeurde, dan had dat invloed op de smaak. Dan wanneer het op zijn heffen, dus op zijn droezem bleef staan, die wijn in dat vat, dan werd het bitter. Dan kreeg het een zure en een scherpe smaak. En de echte wijn moest daarom gedurig van vat in vat geledigd worden. En daar zegt de profeet nu van, ja, dat is met Moab niet gebeurd. Moab heeft heel zijn geschiedenis door eeuwenlang altijd daar in die rust van de jeugd af aan ingeleefd. Er zijn geen stormen over hun hoofden gegaan. Ze hebben nooit gebeefd tot op de fundamenten van hun bestaan toe. Zoals immers Israël menigmaal heeft gebeefd en bedreigd is geworden met ondergang. Dat is Moab niet gebeurd. En daarom, ze zijn van vat in vat niet geleden. De wijn van hun leven is als het ware op de droezem blijven staan. En de vrucht ervan is dat ze zuur en wrang van bitterheid en van haat zijn tegen Israël, het volk des Heeren. Hier wordt ons echter in getekend, geliefden, de noodzaak van het dus van vat in vat geledigd te worden. Nu, dat heeft Israël ondervonden. Israël, het oude bondsvolk, en de gelovigen uit het Oude Testament hebben dat verstaan. Denk bijvoorbeeld maar aan David, die bezingt immers in zijn psalmen telkens weer dat van vat in vat geledigd te moeten worden. Als hij immers koning is geworden, dan zetelt hij daar in Jeruzalem in rust en in vrede. Maar nauwelijks koning, of de Heere acht het weer nodig dat dat vat van zijn rust omgekeerd wordt, opdat hij verstaan zou dat het leven geen rust als zodanig kent. Niet die valse rust zoals die door de Moabieten beoefend werd, maar dat het echte leven staat in het teken van de strijd, van de beroering. En dat is ook het typerende, geliefden, van het werk van den Heilige Geest onder het Nieuwe Testament, ja natuurlijk. Want heus, het werk dat de Heere aan zijn kerk besteedt is niet anders dan het van vat in vat elke keer maar weer te ledigen. Ik weet, dat valt niet mee. Wij beminnen de rust, zo geliefde. We hebben in ons hart zo'n diepe hekel aan de strijd. En toch, de Heere die keurt het altijd weer nodig. En daarom, ik meende dat ik er wel eens meer op gewezen heb. Daar staan in Gods woord niet zoveel beloften aangaande het genieten. Dat heeft de Heere voor de hemel bewaard. Maar daar staan wel veel vermaningen en opwekkingen, vooral in het Nieuwe Testament, voor de strijd. De strijd des geloofs, die zal dus altijd weer gestreden moeten worden. En daarom, elke wapenstilstand met de vijand, geliefden, is verboden. Elke neutraliteit op het gebied van de verhouding tot de Heere is altijd verboden. En daarom moet er strijd, en wel een strijd tot een einde toe zijn, van vat in vat geledigd. Ik zeg nog eens, dat valt niet mee. Vooral, geliefden, ik mag daar wel iets van zeggen. Wanneer dat vat in het begin zo boordevol is van de goedertierenheden des Heren, zodat we zingen mogen van Gods goedheid, dan, oh, dan is het zo rijk om uit de volheid van het gemoed gedachten aan de milde overvloed van uw trouw die roemen bij elk een. En dan toch, de Heere keert dat vat weer op. Die wijn moet in beroering, want de Heere heeft ermee voor dat het een goede smaak en dat het een goede reuk zal verspreiden. En daarom is het heus niet te verwonderen, kind des Heren, dat elke keer na elke genieting de strijd weer voor de deur staat. Want dan is het vaak zo, mag ik het heel plastisch zeggen, dat als aan de voordeur de genieting eruit gaat. En getreurd, o God, nu is het weer net als van tevoren, dat aan de achterdeur de strijd binnenkomt, om het u aan de weet te laten brengen, dat ge hebt te strijden tot het bittere, tot het laatste einde toe. Van wat in wat zult ge geledigd moeten worden. En dat geldt ten opzichte van onze staat in de eerste plaats. Dat wil zeggen, wij proberen, ik heb dat zo pas al even gezegd, wij proberen vaak buiten Christus omgeliefden grond te verkrijgen voor de eeuwigheid. En dat proberen we dan in onze gemoedelijke gesteldheden, in onze aangename genietingen, in onze ontroeringen en wat iets meer zijn. Maar dat kan niet. En dat duldt de Heilige Geest ook niet. En daarom gaat hij dat vat omkeren. En wat blijft er dan over? Niets. Niets, geliefde. Dan kunnen we nog wel een lange tijd misschien proberen bij de mensen ons aanvaardbaar te maken. Maar diep in ons hart, als we eerlijk zijn, en wees tegenover den Heere maar eerlijk, dan zullen we het beleiden, o God, ik heb niets meer, niets. Dat aangename leven is er niet meer, een grond der zaligheid heb ik niet. En daarom, Heere, hoe moet het nu, van wat in wat geledigd, waarom? Wel, de Heere, geliefden, die wil zijn kinderen leren dat er één rustaanbrenger is. Zoals Noach, zijn naam betekent immers rustaanbrenger. Degene die met hem in de ark gingen tot rust stelde. Zo is Jezus Christus de grote rustaanbrenger voor zijn kerk. En daarom, die vaten die moeten geledigd worden. En dat valt niet mee. Maar die hebben ten doel om Christus als de rustaanbrenger ons te doen kennen. En dat kan niet anders dan dat we verstaan wie we zijn, wat we gedaan hebben, schuldigen te zijn, die ons schuldig gemaakt hebben aan de overtreding van al Gods geboden, die niet zijn zoals we behoorden te zijn, heilig, onberispelijk, die niet beantwoorden aan de heiligheid van Gods eis, nog aan de rechtvaardigheid, zoals hij daar ten volle recht op heeft. En dan van vat in vat geledigd. Opdat er plaats zal komen, inderdaad, plaats. Is dat plaats bij u? Voor Christus? Nee, dat bedoel ik niet in algemene zin, maar ik bedoel dat in strikt persoonlijke zin. Is daar plaats in uw leven voor een volkomen, niet een helpende zaligmaker? Ik wat en hij wat. Maar is er plaats gekomen in ons leven voor een volkomen zaligmaker? Met andere woorden, hebben we ons bankroet onderschreven? O God, ik heb niets, maar dan ook niets meer. Ik heb geen gerechtigheid, ik heb geen heiligheid, ik heb geen gestalte, ik heb geen bevinding waarmee ik voor uw geduchte majesteit zal kunnen bestaan. Weet u waarvan dat vrucht is? Van het liefdewerk van den Heilige Geest. Van vat in vat geledigd te worden tot op de bodem toe. Opdat er plaats zal komen voor die grote rustaanbrenger Jezus Christus. Die in zijn dierbaarheid, noodzakelijkheid en algenoegzaamheid zichzelf weg wil schenken aan zijn kerk. En dan kan ik u de verzekering geven dat Christus veel gewilliger is om zichzelf aan ons weg te schenken zoals hij is in de volkomenheid van zijn rust dan wij het ooit zullen kunnen worden om hem door het geloof aan te kunnen en te willen nemen. O geliefden, ik zou eens willen zeggen, Christus die wacht erop, heus, dat er plaats voor hem bij ons is. En daarom, als de Heere dus bezig is met wat hier staat, heeft op zijn heffen stilgelegen
en is van vat in vat niet geledigd geworden. Ik weet, dat valt niet mee. Te verliezen wat je aanvankelijk meende te mogen bezitten. Te moeten missen waarvan je probeert het uw grond te maken. En toch is het noodzakelijk. Of is dit alles vreemde taal voor u? Zegt u, ja, daar begrijp ik vanmorgen net niks van. Is dat vreemde taal echt? Zijn dus de werkingen des heiligen geestes, die waarvan ik gaarne onderschrijf, dat ze veelkleurig, dat wil zeggen, dat ze naar ieders karakter, overeenkomstig ieders milieu waarin hij verkeert, of hoe dan ook maar zijn, maar die toch ten diepste dit wezen, na de opstanding van Christus dragen, hij zal het uit het mijne nemen, om het u te kunnen verkondigen, die dus dit karakter dragen, dat ze plaats willen maken voor Christus in het hart. En daarom, van vat in vat hoor, echt. Of ja, het moet zo bij u wezen, dat u op uw heffen stil ligt, op uw droezen. En dat is erg hoor. Want dan is het nodig dat er weer eens heilige beroering en heilige ontroering komt. En dan wenste ik van de Heer dat deze preek vanmorgen het middel mocht zijn om heilig u te verontrusten, opdat er de levendige honger naar Christus geboren mag worden om, want daar gaat het om de rust te leren kennen, die die grote rust aanbrenger heeft verworven. Die zalige rust in God, want immers Christus is slechts middelaar, volkomen middelaar, maar die zijn kerk aan den Vader terug wil geven, opdat ze in de vaderlijke goedheid, in de vaderlijke liefde, in het vaderlijk welbehagen, rust zouden ontvangen naar hun staat, maar ook naar hun stand. Dat wil zeggen, nu komen we geliefden, wanneer we naar onze staat van deze dingen verzekerd mogen zijn, ook weer niet verder door te zeggen, ja, dat weet ik dat dat nu gebeurd is, 10, 20 jaar misschien geleden. Want naar de stand van het geestelijke leven hebben we weer nodig, geliefden, om telkens die rust in Christus te mogen smaken. En daarom keurt de Heer het nodig van vat in vat geledigd te worden. Opdat we nooit anders zouden rusten dan alleen in Christus. En daarom keurt de Heer het nodig, wat we met elkaar willen zingen uit Psalm 66. Een net belemmerd onze schreden, een enge band hield ons bekneld. Gij die door heerszucht ons vertreden, gij gaat ons over aan geweld. Hier scheen ons het water te overstromen, daar werden wij bedreigd door het vuur. Maar gij deed ons het gevaar ontkomen, verkwikkend ons ter goeder uur. Psalm 66, vers 5. heeft niet gewandeld in gevangenis. Zo gaat de Heere in deze tekstwoorden verder. Israël wel. Ik heb u daar al op gewezen. Want deze woorden en heeft niet gewandeld in gevangenis doelt erop dat heel het leven van Israël in het teken heeft gestaan van de strijd. Welke aard die strijd dan ook maar droeg, doet er niet toe. Maar heel het leven van het oude bondsvolk stond in het teken van de strijd. Altijd werden ze weer belaagd. Altijd waren ze omringd van een heerleger vijanden die het op de ondergang van Israël gemunt hadden. En dat was niet alleen toen zo, maar dat is nu nog zo. En al zien we dat aan de buitenkant zo nog niet. Aan de binnenkant, onze catechisme spreekt over de driehoofdige vijand, de wereld, de zonde die daar in het hart woont en de duivel. Dat is het driemanschap dat niet anders bedoelt en beoogt dan om het leven van de kerk des Heren ten eenenmale op aarde onmogelijk te maken. Maar daar heeft de wereld geen last van. En daar heeft ook degene die in de kerk zit, die vals in zijn rust is, dus die de echte rust niet kent, ook geen last van. En dat is het erg. Dat is het ontroerende. En daarom, als hier dus staat en heeft in gevangenissen niet gewandeld, dan doet dat in de derde plaats weer als opwekking, dat we toch eens wakker geschud zouden worden uit die valse rust. Want wee, zegt de Heere, bij monden van de profeet Zefania, de gerusten in Sion en de zekeren op de berg van Samaria. Het is zo nodig wakker geschud te worden uit de dommel waarin zoveel ook onder ons zich helaas bevinden. Ontwaakt, gij die slaapt, en staat op uit de doden, opdat Christus over u zal lichten. Want Christus is uit de doden opgestaan, opdat het leven ook in uw harten zal triomferen. En bid daarom de Heer, dat ge niet langer kondet leven in die rust die de echte, de ware en blijvende rust niet is. En daarom vervolgt onze tekst verder, daarom is zijn smaak in hem gebleven en zijn reuk is niet veranderd. Daarmee wordt weer teruggewezen op de beeldspraak van zo even. Immers, ik heb toen al gezegd, wanneer de wijn die getreden is, geperst, in de persschuip overgedaan werd in die vaten, dan was het noodzakelijk dat telkens van vat en vat overgeheveld werd. Waarom? Nou, dan kwam de goede smaak eraan. Dan verspreidde die wijn tenslotte een liefelijke reuk. Gebeurde dat niet, dan werd het zuur, bitter, wrang. Dan was het eigenlijk niet om te gebruiken, niet om te genieten. Dan kun je er een afkeer van krijgen. Wel nu, en u wordt hier van Moab gezegd, dat is bij hem niet gebeurd. Ze zijn niet van vat in vat geleden. De rust die van de jeugd aan er is geweest, die is gebleven tot nu toe. En daarom zijn ze in de smaak ook precies dezelfde gebleven. Dat wil zeggen, waar hebben ze smaak in? Wel in hun kamosdienst, in hun hoogmoed. Ze hebben smaak gekregen in de rust waarmee ze omgeven zijn. En nu hebben de profeten des Heren opdracht gekregen om ook Moab uit zijn valse rust wakker te schudden. Opdat ze eens een andere smaak zouden krijgen. Zoals de dichter heeft gezegd, smaakt. En ziet dat de Heere goed is. Zeker mag ik het zo zeggen. Er is in het verleden eentje geweest. Het was immers Rut, de Moabitische. En daar is de belofte des Heeren in rijke mate in vervuld geworden. Rut, de Moabitische, opgestaan uit de doden.
wakker geschrikt uit de valse rust waarin zij met haar volk eeuwenlang had geleefd. Rutte Moabitische, die de goede keus deed, uw volk is mijn volk en uw God mijn God, die liever alles wilde verliezen dan de God van Israël te moeten missen. Die is tenslotte de voormoeder van de grote rustaanbrenger Jezus Christus geworden. Zodat, en dat is het wonder, dat is het diepe wonder van genade, dit oordeelshoofdstuk tenslotte kan eindigen, zoals het staat in het 47ste vers. Maar in het laatste der dagen zal ik Moab's gevangenis wenden, spreekt de Heer. Dat is dus aan het einde van alle boeteprediking de boodschap van het evangelie. God zal toch Moab wakker schudden uit haar rust waarin ze van der jeugd aan heeft geleefd. Ik, zegt de Heere, zal ze daarom de gevangenis doen wenden. Want het oordeel gaat door. Moab wordt net als Israël straks gestraft. Israël in de ballingschap. En Moab voor een groot deel uitgeroeid door de grote Babyloniër Nebukadnezar. Maar toch, daar zal een overblijfsel zijn. En daarvoor zal de Heere straks in de volheid des tijds de gevangenis gaan wenden. Dat wil dus eigenlijk zeggen, hier horen we reeds pinksterklanken. Hier kunnen we reeds beluisteren dat de God die zich voorheen alleen slechts openbaarde, met uit enkele uitzonderingen daar gelaten, onder Israël straks alle muren van afscheiding af zal breken, zodat ook Moabieten zalig kunnen worden. Ik zei, dat is de pinksterroep die hier reeds uit de profetie van Jeremia ons tegemoet klinkt. En als dat reeds zo rijk is geweest, gelieden, voor Moab, dat is dus voor de heidenen in het algemeen, wat moet het dan wel niet voor ons zijn, die ook onder dat evangelie grootgebracht zijn geworden, die gehoord hebben misschien het gebed van vader en van moeder. Maar dan vraag ik u nog eens, wat heeft dat nu uitgewerkt? Moab's smaak was dezelfde gebleven. Ze hadden alleen maar smaak in de zon. Smaak in het leven voor zichzelf. Smaak in al hetgeen wat ten diepste niets met God en met zijn zalige dienst te maken had. En uw smaak. Wat is uw smaak? Vrouwen die weten wel wat smaak is, die is niet waar. Wat goed staat. Nu, wat is uw smaak? De zon. Alleen maar leven voor mezelf. Als het met mijn zaak maar goed gaat. Als ik maar mijn positie kan verbeteren. Als het in dit leven maar zo gaat dat ik niet al te veel zorgen of moeilijkheden heb. Of is uw smaak zo geworden dat ge geen rust meer hebt in de wereld? Of is het zo geworden, al durft ge u dan ook niet te scharen onder degenen die zeggen dat ze den Heere vrezen, dat daar toch uw hart naar uit gaat? Biddend zijt ge daarmee bezig. En het zou de blijdste dag van uw leven zijn als ge dat met zekerheid zou mogen weten. Is zo? Dan heeft daar dus smaakverandering plaatsgevonden, gelukkig. Want het is een rijke weldaad wanneer we veranderen van smaak. Wanneer de zonde bitter ons is geworden, ook al moeten we beleiden dat we nog in vele struikelen, maar dan kennen we toch de verzuchting in ons hart, Heere, roei ze er met wortel en tak uit. Is het zo geworden? Nee. O mijn medezondaar, dan geldt het wat hier van Moab gezegd wordt ook van u. Of je dan jong bent, of dat u oud is geworden, dan zegt de Heere tegen u, Moab is van der jeugd aan
gerust geweest.
Erf. Terwijl de Heere u door middel van zijn boodschap onrustig wilde maken, zodat u heilig verontrust zou worden over het belang van uw ziel voor de eeuwigheid geschapen, over uw leven dat ge tot nu toe geleid hebt. Hebt u niks anders gedaan, nee, heren?
Misschien zeggen er jonge mensen in ons midden, ach, dominee, je bent maar één keer jong, hoor. Dat weet ik ook wel. Maar wie geeft je een briefje dat je zegt, ik leef nog 20 of 40 jaar? Kun je mij de verzekering geven dat het vanavond om 6 uur eens niet afgelopen kon zijn? Weet je dat? Ben je een dag zeker van je leven? Niemand. Jij ook niet. En daarom, jonge mensen, God heeft er recht op. De duivel heeft geen recht op je jonge leven, echt niet. De zonde heeft er geen recht op, maar de Heere heeft er recht op. En daarom niet van de jeugd aan gerust, maar van de jeugd aan onrustig, dat is den Heere zoeken. Niet meer buiten hem te kunnen leven, geen smaak meer te hebben in de wereld, in al hetgeen wat de zonde biedt. Maar alleen smaak te hebben in de dienst des Heeren. Vermaak, geestelijk vermaak te hebben in de dingen des Heeren. Die goede keus te mogen kennen. Dat wenen over de zonde. Dat zoeken van genade bij den Heeren. Want daar moet smaakverandering bij je plaatsvinden. Is dat nu zo of niet? Nee, ja. Want een tussenweg is er echt niet, hoor. En als nu niet zo bij je is, wordt het dan niet tijd, hoog tijd? Hoog tijd, stelt niet uit, hoor. Want inderdaad, als je jong bent, dan zegt de duivel bij je mal, je hebt de tijd nog wel, hoor. Maar dat heb jij niet. Want wij hebben geen tijd. God heeft alleen de tijd. Want in Gods heilige handen is de tijd. Daarom zegt de dichter, mijn tijden zijn in uw hand. Maar ik heb geen tijd. Wij leven alleen maar voor het heden. Wij zijn alleen maar mensen die leven bij het moment. Van ogenblik tot ogenblik, dat is tijd. En daarom, wij hebben de tijd niet. Jij ook niet, hoor. Jongen of meisje, kind, kinderen, je hebt de tijd niet. Want de Heere die vraagt, mijn zoon, mijn dochter, of je dan Jan of Piet of Klaas of Willy heet of hoe dan ook maar, geef mij uw hart, opdat de smaak in je leven mocht veranderen, om vermaak, geestelijk vermaak te krijgen in de dingen van Gods koninkrijk. Het was het oordeel over Moab, daarom is zijn smaak in hem gebleven en zijn reuk is niet veranderd. Paulus, die heeft eens gezegd dat hij een liefelijke reuk des Heren, een liefelijke reuk van Christus was. Dat was een zelfgetuigenis, geliefden, waarvan ik denk dat er misschien niemand onder ons is die dat zou durven overnemen. Ik, een goede reuk van Christus verspreiden. Ach, Heere, dat is wel de begeerte. O, dat is de begeerte, Heere, dat ik het in handel en in wandel zou doen. Maar om dat zo stellig, met zoveel geloofsvrijmoedigheid, aan de gemeenten te kunnen schrijven, wees mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus, daar moet geloofsvrijmoedigheid, maar daar moet ook geloofsblijmoedigheid. Daar moet geloofsinzicht voor zijn. Maar toch, geliefde, welke reuk verspreiden? Wanneer u nog leeft in de valse rust, dan verspreidt u de reuk. Misschien wel een hele vrome reuk, hoor. Oh ja, dat kan ook nog best. Maar toch een reuk, geliefde, waar Christus geen behagen in schept. Want alleen wanneer de valse rust opgezegd is geworden, wanneer we onrustig zijn geworden,
wanneer de goede strijd des geloofs gestreden wordt. Alleen dan zullen we beginnen iets van de reuk van Christus te gaan verspreiden. Alleen dan, anders niet. Want al het andere, daar heeft de Heere geen behagen in. Dat kan hem niet bevredigen en niet behagen. Dus is het nodig, geliefden, van smaak te veranderen, om dan ook een goede reuk van Christus te mogen voorbrengen. Want zo niet. Weet u wat er dan gebeurt? Moet u het 12e vers maar eens lezen. Dan staat er: daarom ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik hem vreemde gasten zal toeschikken, die hem in vreemde plaatsen zullen voeren, en zijn vaten ledigen, en hun lieder flessen in stukken slaan. Wel nu, als dus Moab door blijft leven, dan komt er een dag, maar een ontzettende dag, dan zullen de vreemden, hiermee wordt bedoeld het volk uit het noorden, de Babyloniërs, die zullen komen en wat zij verzuimd hebben, waar ze zich halsstarrig altijd weer tegen verzet hebben, dat zullen vreemden dan doen, maar dan is het te laat. Daarom, geliefden, bid de Heer dat hij ons wakker schudde en wakker houde, opdat we niet, zoals het staat van de vijf dwaze en wijze maagden, in slaap zouden zijn geraakt, wanneer het geroep komt, ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Amen. Uw naam eerbiedig dank te zeggen betaamt en past ons, Heere. Gij hebt ons het voorrecht gegeven dat we iets van het woord van God mochten overdenken. Het was een vermanend woord. Een woord, Heere, dat we allen ter harte hebben te nemen. En als we dat op de rechte wijze zullen doen, dan zullen we ons diep moeten schamen. Want dan moeten we belijden dat er bij ons allen, Heere, zoveel rust is die niet uit God is. Een rust die niet voortvloeit uit de volheid van Christus, die de rust aanbrenger is. En daarom bidden we van u, wil ons allen heilig verontrusten. En geef dan ook genade, Heere, dat we die gezegende rust bij aanvang, bij voortgang mogen kennen en beoefenen, zodat we een goede reuk van Christus mogen voortbrengen. O Heere, dat eist van ons dat we van vat in vat geledigd zullen worden, zodat we niet op onze hef en droezem zouden blijven zitten, maar elke keer maar weer ontledigd te worden, opdat we uit de volheid, uit de bron, die zalige fontein van Christus verdiensten, bediend mogen worden met genade voor genade. Wil ons verder deze dag nabij zijn, Heere, wil ons, wanneer gij ons ten tweede male vanmiddag de gelegenheid geeft op te gaan, en wanneer gij ons weer roept om te komen onder het geklang van uw evangelie, wil ons dan weer hier brengen. Laat niemand thuis blijven die geen wettige reden daarvoor heeft, en wil ons zegenend in uw gunst gedenken, en maak dat deze dag en de overige dagen rustdagen mogen worden, waarin we rusten aan de boezem van die grote rustaanbrenger, Jezus Christus. Amen. We zingen nu nog met elkaar op Psalm 119 en daarvan vers 52. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest, geen honig komt gehemeld beter smaken. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 52.
allen heen in vrede en ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van den Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van den Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.